veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel. Volgens mij ben je de eerste die natuurlijk op de voorpagina van de quote zelfs heeft gestaan. Voor jou was de beste investering om niet in crypto's te investeren.
Ja, jawel, maar op lange termijn. En wat wij vaak zeggen, als je geen plan hebt voor jezelf, dan is het de kans erg groot dat je onderdeel bent van het plan van een ander. En daar word je meestal gewoon niet zo heel gelukkig van.
Ja.
Problemen in ons onderwijssysteem is dat er een aantal fundamentele dingen ontbreekt. Nou ja, ik geloof dat iedereen een financiële identiteit heeft. Dus een bedrag waarvan je vindt dat je het zelf waard bent.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering. Frisse kijk, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland, waar we geld bespreekbaar en begrijpbaar maken. Zo word je steenrijk. En vandaag hebben we ook weer een fantastische gast hier, David de Kok. Welkom.
Dankjewel.
Met COCK of dat niet?
Dat niet, K-O-C-K. Jij bent nog uit het baantje tijdperk. Oh, grappig.
Nee, die zou je wel vaker horen, flauw. Zou je je voor kunnen stellen voor de luisteraars en de kijkers die jou niet kennen?
Nou, ik ben dus David de Kok met K-O-C-K. Ik heb samen met Arjan Vergeer 365 dagen succesvol opgericht, alweer bijna 10 jaar geleden. En daar genieten we enige bekendheid rondom onze persoonlijke ontwikkelingsprogramma's. Het is al jaren het nummer 1 persoonlijk ontwikkelingsprogramma in Nederland, voor zover ik dat kan factchecken.
Ja, ik denk het ook. Ja, klinkt fantastisch. 365 dagen succesvol. Ik hoor graag straks van je hoe je dat doet, want ik ben heel erg benieuwd. Allereerst, ben jij steenrijk?
Nou, ik voel me in ieder geval heel rijk tussen de stenen. En dat,
vertel.
Mijn grote passie is het zitten en zijn in de zweethut. En dat doe ik. We hebben een eigen stuk bos in de buurt van Zeewolde. En daar ga ik meerdere keren per week naartoe. En dan hebben we een hut met wilgetenen, wilgetakken die we zo hebben gebogen. En daar gaan dan dekens over, voor mensen die niet weten wat dat is. En dan buiten is een groot vuur en daar verwarmen we dan stenen, basalt.
Ja.
En die komen dan in die hut, in een put. En dan gaat de deur dicht, dan gaat er water overheen. En dan heb je een soort stoomcabine, wat een heel diep, heel intens, diep, meditatief moment voor mij creëert. En voor de mensen die daarbij zijn. Nou, er zijn altijd een stuk of 20 anderen bij. En dan zitten we in een cirkel en dan doen we dat zo met elkaar. Dat is echt geweldig om daar zo te zijn. En dus ik heb even, je had me aangekondigd dat je die vraag zou stellen. En daar heb ik sowieso over nagedacht. Van, ja, steenrijk, ik heb er niet zo heel veel mee met rijken. Daarom ben ik waarschijnlijk ook niet steenrijk in jouw definitie. Maar toen dacht ik later, ja, maar ik voel me wel heel rijk tussen die stenen. Ik geloof dat er wat we bij de zweethut zeggen, is dat de stenen waren er als eerst.
Ja.
Dus toen er nog helemaal niks was, waren er wel stenen. En als er straks ook niks meer is, zijn de stenen er nog steeds. En als je kunt zitten, gewoon stil kunt zijn bij zoiets bazaals als een steen, dan lukt het misschien ook wel in alles wat ertussen zit.
En hoe lang doe je dat al? Of wanneer ben je daarmee begonnen, zeg maar, met dat?
Met het pad van de stenen.
Met het pad van de stenen,
het
ja.
Pad van de stenen. Deze podcast krijgt nu ineens een hele andere wending over stenen. Dus dat was ook weer niet de bedoeling. Hoe lang is dat geleden? Dat is al ook zoiets, iets minder dan 10 jaar geleden, denk ik. Ik kwam bij toeval op uitnodiging van een vriend die ik zeer lief heb en ook heel hoog heb zitten. Die zei van, joh, ga eens mee. We doen een nieuwjaarsritueel. En als je het leuk vindt, kom een keer mee de zweethut in. Nou, ik wist helemaal niet wat het was, maar ik wist dat hij tof was. Dus ik denk, nou, hij zal er wel over nagedacht hebben. En ik ging zo 3 januari of zo, een nieuwjaarsritueel doen in een zweethut. Nou, geen idee wat het was. En ik kom daar binnen en ik ga zitten. En dan moet je je voorstellen, dat is dus helemaal donker. Dat is een heel klein poortje, een soort iglootje. En dan kom je binnen en ik moest linksaf. En dan zit je daar met elkaar in een cirkel. En ik was een van de laatste die binnenkwam. Dus ik zit zo net naast die deur. En ik ga zitten en die deur gaat dicht. En ik heb altijd in mijn leven het gevoel gehad dat er iets zou bestaan waar je je thuis zou voelen. Een soort, ja, ik had het nooit eerder zo gevoeld. Maar ik was altijd ervan overtuigd dat er iets moest zijn waarbij je dan helemaal, dat er iets in je klikt of zo. Dat je denkt,
oh, dit, ja, klopt, dat, of dit is
klopt.
Het.
Hier hoor ik of zo. Ik heb me altijd een beetje het buitenbeentje gevoeld. Ik had me altijd net iets anders gevoeld dan zowel in het gezin van oorsprong als op school. Ik zit daar in die zweethut. En dat was wel ongeveer de laatste plek op de wereld waar ik had gedacht me dan helemaal thuis te voelen. Maar goed, die deur gaat dicht. En die man, Michael heet hij, die begon het water te gieten. En het werd heet en donker. En hij begon te zingen. En mensen begonnen mee te zingen. En ik begon eigenlijk ook maar een beetje mee te zingen. En ineens besefte ik me, en dat raakte me heel diep, ook emotioneel heel diep. Ik heb ontzettend zitten huilen. Maar vanuit een soort thuiskomen, echt op een plek waar ik dat nooit had verwacht. En pas later begreep ik waarom dat dan ook zo was. Omdat ik namelijk, ze wisten niet wie ik was. Ze wisten niet waar ik vandaan kwam. Ze wisten niet wat mijn plannen waren. Ik hoefde me niet voor te stellen. Ik kwam daar. Ik kon gewoon zijn. Ze noemden mij een broeder. Ze hebben het in de hut over broeders en zusters. We're all equal. Dus ga lekker zitten. En wees welkom. En we zijn super dankbaar dat je er bent. Want je aanwezigheid is voldoende. Nou, ik ging daar zitten en er viel een soort last van me af. Kun je je voorstellen?
Ja.
Ik dacht altijd dat je eerst een heleboel bereik moest hebben. Of dat je iets moest zijn of iets moest doen. En ik hoefde er alleen maar te zijn, inderdaad.
Je werd niet beoordeeld?
Nee, helemaal niet. Het was gewoon dankbaar dat je er was. En ik ging daar zitten. En het raakte me zo diep dat ik even niets hoefde en daarmee bij mijn eigen essentie, een fractie van een seconde, even bij mijn eigen essentie kwam. Van, oh ja, zo kan dit dus ook voelen. Wauw. Nou, dat raakte. En vervolgens is er een heel pad uit ontstaan van het nog vaker gaan bezoeken. En uiteindelijk ben ik lid geworden van een bepaalde groep die dat regelmatig doet. En daar ben ik uiteindelijk ook weer weggegaan. En nou ja, lang verhaal kort, toen kwam dus het eigen landje. En daar zijn we nog met een paar anderen een heel mooi terrein op gaan maken met zweethutten, waar we dat dus heel regelmatig doen. We noemen het Eagle Lodges. Dat is de hut van de adelaar, omdat het ook een bepaalde scherpte. Het is die hitte die is echt wel aanzienlijk.
Intens, ja.
Intens, maar daardoor, je kunt dan niet denken. Dus hoe fijn is het als je op een plek, herken je dat niet? Ik in ieder geval wel. Dat ik altijd zo vaak in mijn hoofd ben. Zoveel aan het denken ben over van alles en nog wat.
Nee, dat klinkt heel herkenbaar. Ja.
En dat maakt me niet altijd gelukkig. En als ik daar ben, kan ik niet denken. Omdat het gewoon zo intens is. Ja, dan kom ik altijd zo ontspannen uit. Ik ben er gisteren nog. Misschien kun je nog een beetje zien. Een beetje rode.
Ja, ik wilde net zeggen. Ja. Stoom gisteren, komt nog uit je.
Ja. Gisteren nog geweest. En morgen ben ik er ook weer. Ja, het is echt een hele fijne plek om te zijn. Dus ik omring me. Lange antwoord op een korte vraag. Maar ik omring me heel graag met de stenen.
Ja, even een kleine afslag overigens voor de duidelijkheid. Dat is een aanname van jou dat mijn definitie van steenrijk is. Dat je dan heel veel geld of vastgoed hebt. Ik zie het toch ook echt wel wat breder dan dat. Met dit soort dingen bijvoorbeeld. En ik denk dat die dingen met elkaar verbonden zijn en in balans moeten zijn. Maar goed, we hebben in deze podcast wel vooral ook over die financiële kant. Hoeveel geld heb ik hier op de bank zitten? Wil je daar iets over zeggen? Want ik heb hier iemand, volgens mij ben je de eerste die natuurlijk op de voorpagina van de quote zelfs heeft gestaan.
Ja, je hebt je huiswerk goed gedaan. Dat klopt. Een aantal jaar geleden was er een artikel, een vrij uitgebreid artikel over sprekers in Nederland die exorbitante bedragen zouden verdienen. En daar stonden een aantal grote namen op, waaronder Barack Obama. En nog een aantal. En David de Kok.
Dat is geen verkeerd lijstje.
Nee, op zich een heel mooi lijstje. En met alleen maar mijn naam getypt overigens hoor. Niet met de foto. Maar goed. Het was wel altijd vroeger, toen ik nog jong en ambitieus was.
Was dat een doel?
Nou, zeker. Daar heeft wel veel ego gezeten in. Het was ook een beetje noodzaak. Maar goed, ik ben al heel lang ondernemer. En op een gegeven moment wil je ook een bepaalde. Nou, je stelt doelen. Je wilt misschien wel een bepaald aanzien. Dat, toen ik dacht dat het allemaal nog belangrijk was. En dan is het, ja, god, elke ondernemer heeft er vast wel eens een keer in zijn achterhoofd of iets minder dan in zijn achterhoofd over nagedacht. Van die quote of quote 500 of whatever, daar wil je daar wil je wel een keer in genoemd worden. In ieder geval aan de financiële kant van dat stuk.
Nou, dat vind ik dus heel grappig. Er zijn echt mensen voor wie dat echt een doel is. Denk aan Peter Gillis bijvoorbeeld. Ja, ja. Die de quote 501 begonnen is omdat hij er net niet in kwam. En die willen er echt heel erg graag in. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg rijken die er absoluut niet in willen. En er alles aan doen met advocaten om dat te voorkomen. Om daar uit te blijven.
Maar goed, het is meer een speelse metafoor dat ik daar überhaupt... Maar enige kans op dacht te maken, dan zou je toch echt wel een heel ander soort business moeten doen dan hoe wij dat doen. Maar goed, het gebeurde dus. Alleen niet in die quote 500, maar wel op de quote. Dus toen stonden we daar ineens. En ben dat artikel gaan lezen. Ik dacht, goh, interessant, hoe dan? En er stond in dat artikel dat ik 5 miljoen euro per jaar verdiende.
Per jaar, ja.
Ja.
Dus jij legde dat ding weg en je dacht, ik hoef nooit meer te werken als dit klopt.
Ja, toen dacht ik vooral, goh, ik zou eigenlijk wel willen dat dat zo was. Ja. Ja. Dus nee, de hoeveel geld zit er op de bank? Kijk, ik heb reserves, ik heb wat beleggingen, ik heb wat. Ik heb ook heel veel geoefend met crypto's. Daar ben ik niet zo heel rijk van geworden nog.
Nog?
Nee, dat gaat hard naar beneden. En dus ik ben daar gewoon niet zo handig in. En bij ons is het wel altijd zo dat. Nou, ik ben al. Hoe was ik? Ik was 14 toen ik begon met ondernemen. Dus dat is bijna 30 jaar. En ik heb, denk ik, nog nooit echt geld verdiend. Ik bedoel, niemand hoeft zich zorgen te maken over mij. Maar ik heb een prima management fee. En ik heb sowieso wat verschillende inkomstenstroompjes enzovoort. Maar ik ben nooit bezig geweest met oppotten of geld verdienen. Of eigenlijk ook niet met beleggen. Dat is eigenlijk iets pas sinds een half jaar of zo. Dat ik me besef, oh, over 20 jaar. Wil ik misschien wel niet meer of heb ik iets van een pensioen nodig? En nou, dat was overigens een van de redenen waarom ik jou ooit belde. Van ja, ik wil eigenlijk wel meer weten over hoe ik dat ook op lange termijn moet doen. Dus ik denk dat ik last heb van de, ik weet niet of het een ondernemersziekte is. Maar in ieder geval wat ondernemers vooral veel blijken te doen is heel erg gericht op de korte termijn. Omdat er heel veel passie in zit, die wil ook snel resultaat. Nou, dat heb ik ook altijd gedaan. Dus alles wat er binnenkwam ging ook gelijk weer naar groei. Ja, zo kwamen we ooit in de Ziggo Dome terecht en in de AFAS Live. We hebben geloof ik wel 25 of 30 keer in de AFAS Live gestaan. Maar ja, dat was
dat is toch super gaaf?
Super gaaf, maar er was niet een boekingsbureau die David de Kok en Arjan Vergeer boekte. Dat waren we zelf. Dus wij boekten gewoon dat ding en die was nog wel leeg toen we hem boekten. Dus het is niet zo heel moeilijk om in de Ziggo Dome te staan als je maar betaalt. Nou, dat hadden we dus ook gedaan. Alleen het is nog wel heel pittig, blijkt, om daar dan ook een fatsoenlijk rendement uit te halen. Dat is ons in ieder geval nog nooit gelukt.
Ja, want als je al inderdaad sinds je 14e onderneemt, wat natuurlijk behoorlijk jong is. Ja. Dan zou je inderdaad zeggen dat je misschien ondertussen wel op een niveau van 5 miljoen per jaar zou moeten zitten. Of multimiljonair zou moeten, tussen aanhalingstekens, of kunnen zijn. Komt dat omdat jullie dan dingen te veel vanuit het hart en passie doen?
Nou, ik denk dat er twee soorten ondernemers zijn. Misschien zijn er al meer soorten, maar in ieder geval laten we het even zo stellen. Je hebt de ondernemer die echt ondernemer is om het ondernemen. Dus ondernemen zelf als vaardigheid ook willen beheersen. En dan maakt het product helemaal niet zo heel veel uit. Die kunnen ook een sokkenfabriek beginnen. En dan volgende keer doen ze weer totaal iets anders. En dan doen ze weer totaal iets anders. En hebben er vaak ook nog wel inderdaad wat vastgoed bij. Want daar heb je ook die ondernemersmindset voor nodig. En doen nog wel wat andere dingen. En ik ben veel meer een noodgedwongen ondernemer, kwam ik later achter. Ik ben veel meer iemand die graag vanuit vrije tijdsbesteding... mijn ding kunnen doen. En dus weet het bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld. Dat is gewoon hobby van mij. Alleen het is wel een hele dure hobby. Want ja, je hebt daar grond voor nodig. Je verstookt enorm hoeveelheden hout. Dus het is ook wel prettig als dat een beetje zichzelf kan bedruipen. Nou, wat doe je dan? Dan nodig je een paar mensen uit en die vraag je daar een bijdrage voor. En van het een komt het ander. En voor je het weet zijn we nu bijna elke dag open en is dat ook een businessje geworden. Maar dat is geen business om rijk van te worden. Maar dat is gewoon een business om daar gewoon tof met mensen te kunnen zitten. Dus het ook een creërende ondernemer is veel meer in mijn geval een soort noodgedwongenheid. Maar ik vind mezelf geen goede ondernemer als het gaat over de financiële kant van de zaak. Wel als het gaat over het passiestuk.
Ja, en dat is misschien een stuk wat die eerste categorie ondernemers die je noemt, heb ik vaak het idee van, nou, als ik voor mezelf spreek, van ik weet niet of ik dat zou kunnen op de lange termijn. Kijk, je kan er misschien wel heel veel geld mee verdienen. Maar sta je ook echt achter de producten die je verkoopt? Word je daar nou heel erg enthousiast van?
En volgens mij is ademhalen niet het doel van het leven.
Nee, overleven is niet een... Ja.
Nee, net precies. En volgens mij is dus ook geld verdienen niet het doel van ondernemen. En dus het, als het geen doel dient, dan is het er in heel veel gevallen ook gewoon niet. Volgens mij is het ook een van de eerste dingen die jij zegt. Van het moet een bepaald doel dienen. Als jij voor jezelf heel helder hebt waarom je dat wil hebben, waarom je die financiële vrijheid wil hebben, dan heb je een kans van slagen. Als je dat al niet hebt, ja, dan ga je er ook helemaal niet komen.
Ja, het kan een mooi middel zijn om ergens te komen. Maar voor heel veel mensen wordt denk ik het ondernemen en het geld verdienen op een gegeven moment het doel op zich. Dat ze daar zo in zitten.
Ja, en dat is ook weer voor iedereen verschillend. Kijk, ik heb een aantal vrienden die heel bedreven zijn in het traden met crypto's bijvoorbeeld. En die hebben gewoon een slechte dag als ze niet 20.000 euro hebben verdiend. Voor zichzelf. En die zitten gewoon in een kamertje met 3 schermen. En die zitten de hele dag op minuten, op secondes te traden. En dat vinden ze dan mooi. En ik vind dat heel mooi om te zien dat zij dat zo mooi vinden. Maar als ik nou ergens snel geld heb verloren, is het daar even denken in mee te kunnen. Want ik ben veel te emotioneel. En denk, ja, maar ik heb toch dat ingelezen en dan wil ik dat hebben. En ja, kom het gewoon nu. Nou, als ik snel van mijn geld af wilde, en dat is ook wel gebeurd, dan laat ik zeggen, als ik wat geld over wilde houden, moest ik vooral stoppen met dat doen. Maar, ja. En daar zie je diezelfde passie weer.
Voor jou was de beste investering om niet in crypto's te investeren.
Nee, wel, maar op lange termijn. Ja. Kijk, ik was er ook bij toen die bitcoin nog onder de 5.000 euro stond. En ja, dat is nou wel lekker. Alhoewel, ik weet niet of je de laatste nieuws hebt gezien, maar het is wel een stuk minder geworden weer. Maar het boeit me gewoon niet. Dat is eigenlijk het hele ding. Dus ik geloof erin dat tijd je meest kostbare bezit is. En tijd en daarmee dus je gezondheid. Want als je gezond bent, leef je langer. En als je tijd ziet als je meest kostbare bezit, dan voelt al heel snel iets als verrommeling. Dus als ik ergens me druk over moet maken waar ik me helemaal niet druk over wil maken. Daarom vind ik het echt onbegrijpelijk dat heel veel mensen in banen blijven zitten of in relaties blijven zitten die helemaal niet goed voor ze zijn.
Maar hoe verklaar je dat dan?
Ik heb jou wel eens ergens horen zeggen dat we het eigenlijk net iets te goed hebben.
En dat de pijn net niet groot genoeg is.
Dat de pijn misschien net niet groot genoeg is. Dat kan, hè. Dus als je leven een 6 of een 7 is, dan is je downside groter dan de upside. En dat is, in die zin is het een voordeel. Kijk, ik ben jong begonnen met ondernemen, maar dat was ook noodzaak. Want ik was al vrij snel ingewikkeld op school, laat ik me voorzichtig uitdrukken. En ik kon toen twee paden gaan belopen. Ik kon een pad gaan belopen van de school verlaten, de drop-out, die maar een beetje rond gaat hangen. En ik voelde ook van ja, dat is helemaal niet wat ik wil. Alleen ik snap ook dat ik niet pas in zo'n systeem als het schoolsysteem. En toen ben ik gewoon zelf wat gaan creëren. En het interessante was dat ik in plaats van de meeste van mijn vriendjes die een paar euro of een paar gulden toen nog verdienden met de krantenwijk, verdiende ik 25 gulden per uur, omdat ik computers ging repareren in de buurt en een paar vriendjes had die dat heel aardig konden. En wij repareerden alles waar een stekker aan zat. En ja, dat ging eigenlijk heel aardig. En dan fietste ik gewoon rond en dan haalde ik die bestellingjes weer op en dan bracht ik weer terug. Iedereen blij. En zo zijn we een beetje begonnen. Totdat op een gegeven moment iemand zei van, hé, maar dit wordt wel serieus geld. Dan moet je ook belasting betalen. Belasting betalen, hoezo? Dan
hoezo?
Ik had het gewoon in mijn zak. En dat vond ik eigenlijk ook wel grappig. En toen fietsen we naar de, ik geloof dat we net 15 waren. En dan fietsen we naar de Kamer voor Koophandel en dan gingen we ons inschrijven. Nou, die mensen wisten niet wat er gebeurt. Hey, jullie moeten hier niet gewoon voetballen buiten. Nee, dit is toch veel leuker. En nou ja, zo echt vanuit, maar ook hier weer. Ja, het is ontstaan. Het is veel meer een noodzaak geweest om je een keer in te schrijven dan dat we nou per se wilden ondernemen om het ondernemen. Nee, we wilden gewoon.
Maar was het zo dat je in je omgeving ondernemers had, in de familie, of ontstond dat gewoon echt zo?
Nou, ik heb een. Ik kom uit twee extreme voort, zeg maar, een hele behoudende, maar zeer filosofische familietak aan de ene kant en een ondernemende tak aan de andere kant. En dat is dan wel aardig als je dan naar je grootouders kijkt. Volgens mij slaan de meeste dingen een generatie over. Als je dan naar je grootouders kijkt, dan zijn die bij mij aardig bij elkaar gekomen. Dat ik zowel aan de ondernemende kant daar wel het voordeel van heb gevoeld dat blijkbaar ergens in mijn DNA zat. Ik zou in ieder geval niet weten hoe ik het anders zou willen. Ik zou niet graag voor een baas werken of in opdracht iets kunnen doen. Want dan is je tijd en dan verkoop je eigenlijk je tijd. En daar krijg je dan geld voor terug. Nou, dat vind ik een heel vervelende situatie om in te zijn.
Heb jij in je hele leven nog nooit in loondienst gewerkt?
Jawel, ik heb wel eens in loondienst gewerkt, is alles fout gegaan. Net als dat ik ook wel op school heb gezeten natuurlijk, want iedereen moet door een bepaalde schoolloopbaan, maar dat is ook in de meeste gevallen fout gegaan. Ja.
Klinkt bekend.
Ja. Ja, goed, en dan heb je Die andere kant van de familie, de meer filosofische kant. En daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. Echt het durven, nou ja, weten dat je zo weinig weet. En dat er altijd nog dingen opnieuw te leren zijn. En dat je je van mening kan veranderen. En dat het veel meer een filosofisch ontdekkingsgebied is dan dingen weten. En hoe ouder ik word, hoe minder ik eigenlijk denk te weten. En dat is een hele grote bevrijding. Waarvan ik echt tot mijn 40ste dacht dat ik van alles moest weten. En ons programma staat ook zo in elkaar. En ook als ik veel naar de markt kijk, waar wij ons dan in begeven, dan zie je veel mensen die dan het denken te weten. Doe het maar zo. Hè, en dan komt het wel goed. We noemen dat preaching from a rock. En ik vind dat echt oude stijl. Dat is zo jammer. Natuurlijk kun je er best wel eens wat aan hebben. Maar de mooiste antwoorden zitten in jezelf. En wie ben ik om dan dat antwoord aan jou te geven? Het is toch veel mooier als jij je eigen antwoorden vindt. Dan is het een heel ander antwoord dan ik misschien had bedacht. Dat is toch nog veel toffer. Want daarmee wordt het veel meer een ontvouwing. Dan wordt die tijd die je meest kostbare bezit is, ineens het ingrediënt om het leven zich te laten ontvouwen. In plaats van dat het leven een soort Excel-sheet wordt. Een soort voorbedacht ding waar het uit moet komen. Daar word je volgens mij ongelukkig van. Want dan gaan je doelen of behaald worden. Nou, dan heb je een behaald doel. Nou, dat had je al verwacht, dus dat is dan leuk. Of het wordt niet. En dan heb je dus een teleurstelling. Terwijl ik vind het veel mooier om het leven te leven vanuit... Dat is een mooi Oost-Europees spreekwoord voor. Daar waar je je voet zet, ontstaat de weg. En dat vind ik heel mooi. Nieuwe paden betreden waarvan je juist helemaal niet weet wat er gebeurt. En daar dan bij aanwezig zijn.
Mooi. En kan ik het zo zien dat jij dus eigenlijk met die twee kanten van de familie het beste van die twee werelden hebt samengebracht?
Nou, ik herken mezelf erin. Ik weet niet of het beste is, maar ik herken mezelf er in ieder geval in. Kijk, je vroeg net van hoe denk je dat komt? Dat mensen zo vast kunnen blijven zitten in dat soort dingen? Nou, ik weet dat natuurlijk niet, want ik ken niet al die mensen persoonlijk. Maar wat ik wel zie, is dat veel mensen of het een of het ander kiezen. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, als ik in de meer filosofische, maar ook behoudende kant van de familie was gebleven, dan, nou, mijn opdracht was huisarts worden of leraar. Want dat snapten ze, dat kenden ze. Want mijn grootvader die had gestudeerd die had medicijnen gestudeerd. En ik kon dat in de oorlog net niet afmaken. En toen was zijn carrière toch net een beetje anders gelopen. En had dat toch wel graag gedaan. En voor je het weet neem je als kleinkind die taak over. Dat je denkt, oh ja, hij kon dat niet afmaken. Nou, ja, misschien kan ik wel aardig leren. En dan, nou ja, dan moet ik dat misschien maar doen. En hij moedigde mij ook aan om hij betaalde ook mijn huiswerkbegeleiding. Want ja, ik had moeite om überhaupt te verschijnen op school, laat staan te studeren. Dus dan ging hij van alle liefde en probeerde die daar een bijdrage aan te leveren. En nou ja, mijn ouders zijn allebei onderwijzers, dus die zagen er ook wel talent. Ja, dat zou je ook wel kunnen voor de klas staan. Ja,
jij dacht bij jezelf, ik kan nog niet eens zelf in de klas zitten.
Nee, dat lijkt me vreselijk. Maar als je dan nu kijkt, dan... Kijk, het klaslokaal is wat groot, maar de Ziggo Dome is groot. Maar ja, dat is uiteindelijk ook gewoon een klaslokaal natuurlijk. Dus uiteindelijk valt de appel ook weer niet zo heel ver van de boom.
Nee.
Maar dan zie je dat mensen, of soms zie je dat mensen die keuze maken in die lijn. Dus die hebben eigenlijk het pad wat al voor ze is gelegd, zijn ze gewoon blijven volgen. En ik denk dat onvermijdelijk is in zekere zin. Dat je, want je wordt natuurlijk geworpen in een familiesysteem. Je hebt nou eenmaal ouders of opvoeders of caretakers. En ja, die hebben ook vanuit de beste bedoelingen natuurlijk, hoop ik, en anders dan nog, een bepaalde richting voor je uitgezet.
Met de kennis en de wijsheid die zij hebben.
Of niet. En dan nog of moet niet. Je daarin dealen. Dus je hebt je staande te houden in dat, laten we het even noemen, gezin van oorsprong. En dan komt er ergens een keer op je pad. En soms is dat al heel vroeg. Nou, bij mij was dat heel vroeg. Ik was 14 en toen dacht ik, maar dit gaat mij niet overkomen. Dit gaat gewoon niet gebeuren. Het is een heel eenzaam, vervelend pad eigenlijk. Want daarmee ga ik ineens frontaal op dat pad. Of eigenlijk neem ik een afslag waarvan niet gewenst is dat ik die afslag neem. Nou, hoe jonger je dat doet, hoe moeilijker het is om je nog verbonden te blijven voelen. Dus een vraag die ik veel, ook in de programma's veel stel, is aan wie ben je loyaal? Als ik loyaal zou zijn aan mijn ene opa, dan zou ik dus keurig school afmaken en hard studeren en het zo hoog mogelijk diploma halen en dan in dat geval huisarts worden. Dat was een soort van het bedachte idee. Als ik mijn andere grootvader zou volgen, dan zou ik vooral heel hard economie studeren en nog een paar buitenlandse talen, want dan kon ik dan zaken doen. En dan zou ik, maakt niet uit wat, maar dan zou ik ondernemen. En ik heb dat niet gedaan. Ik ben daar ook helemaal niet bewust over. Maar dat is natuurlijk zo gegaan. Maar andere keuzes in gemaakt. En daarmee heel vroeg mijn eigen pad moeten creëren. Daar waar je voet zet, ontstaat de weg. Maar ja, meestal is er nog geen weg. En we zijn gewend vanuit die opvoeding, vanuit ons systeem, ook schoolsysteem, dat het de volgende stap dient zich elke keer al aan. En je wordt op zo'n weg gezet en dan ga je naar basisschool, middelbare school en dan kun je goed leren en dan ga je daar, dan ga je naar de universiteit en werken. Het werken. En ook die baan is eigenlijk al voorgeprogrammeerd. En voor je het weet, leef je het leven zoals het bedacht is voor jou, in plaats van zoals je zelf graag wil dat het is.
Maar dat heeft te maken aan de ene kant met een familiesysteem en de verwachtingen die er zijn, maar aan de andere kant natuurlijk ook een groter systeem waarin we leven en opgevoed worden en hoe dat inderdaad al helemaal uitgebaand. Maar eigenlijk is dat natuurlijk, als ik daarover nadenk, best wel triest dat je eigenlijk dus al zodra je op de wereld komt, dat je hele leven al een soort van uitgestippeld is. Als je alleen dat pad volgt.
Nou ja, gelukkig is het een beetje uitgestippeld in die eerste, laten we zeggen, 10, 15 jaar van je leven. Want dat zorgt dat er een bepaalde mate van veiligheid is. Alleen, ik denk dat jij dat ook eerder in een ander interview wat ik met je hoorde, bedoelde met als het te veilig wordt, dan ga je zelf geen risico's meer nemen. Als het te geregeld is, dan blijf je dus in dat zesje, zeventje, wat eigenlijk min of meer het leven van een ander is, blijf je hangen. Nou, er is onderzoek gedaan naar mensen die op hun sterfbed liggen. En dan hebben ze gevraagd, goh, wat had je graag anders willen doen? Als je het opnieuw zou mogen doen, wat zou je dan anders doen? En daar komen 5 dingen uit. En het belangrijkste en meest gehoorde, of meest gezegde ding, zo aan het einde van het leven, is ik had zo graag wat meer mijn eigen plan gehad. Ik had zo graag wat meer vanuit mezelf gecreëerd dan dat ik aan het plan van een ander had bijgedragen. En dat snap ik heel goed. Dus nou ja, zo'n beetje filosoferend over hoe dat dan zou komen. Hoe komt het dat mensen toch vaak blijven hangen in dingen die dan al voorbestemd waren? Dat zou dit kunnen zijn. Dus je kunt jezelf die vraag stellen. Aan wie ben ik loyaal? Heb ik ooit echt helemaal vanuit de vraag, of eigenlijk vanuit het antwoord, wat zou ik zelf kiezen als ik het helemaal zelf zou mogen bepalen? Stel, ik ben de baas over mijn eigen leven. Wat zou ik dan doen? En dat is voor heel veel mensen een hele nieuwe, een hele bijzondere vraag. En ik denk, in mijn geval, doordat ik gewoon vroeg ben begonnen met het ondernemen en mijn eigen vrijheid claimen, dat het mij min of meer van nature, ik ben daar dus een beetje ingerold. Dus dat is, ik denk zo en zo creëer ik ook. En dat bleek later, 15 jaar later, bleken mensen dat ineens inspirerend en interessant te vinden. Terwijl ja, voor mij is het de enige weg.
Normaal, ja.
Is gewoon normaal, ja.
Dus jouw boodschap aan mensen die nu luisteren en die denken van, hey, eigenlijk herken ik me daar wel in. Ik ben dat zesje of zeventje als ik mijn levende cijfer moet geven. Ik heb eigenlijk een baan waar ik geen voldoening uit haal. Jouw tip zou zijn, stel jezelf die vraag van, is dit wel echt mijn pad?
Ja, kijk, ik heb ook niet echt een soort levensmissie, een doel en een uitgestippeld pad. Ook niet vanuit mezelf, want ik hou er heel erg van om verrast te worden en een pad te lopen waarvan ik ook niet precies weet hoe het gaat. Want daar zit de verrassing in. En in de verrassing zit ook de excitement, de juice of life, zit nou precies in dat je niet precies weet hoe het gaat. Nou zitten we gelukkig in hele interessante tijden, dus ik kan me lol op. Het is ook hartstikke spannend en het vraagt ook het uiterste van ons als ondernemers. En wij organiseren natuurlijk superspread events. Iets meer dan een jaar geleden werden we gewoon verboden. Nou, met veel mensen in dienst, een groot pand en hele grote plannen, is dat ineens hartstikke spannend.
Maar het was toch al een super spread event. Maar dan een super spread van liefde, geluk,
zeker,
succes.
Alleen, als je dan verboden wordt, dan moet je toch even achter je oren krabben. En ook daar dus weer in meebewegen. En daar ook weer je weg in zien te vinden. Dus,
hoe hebben jullie je daaraan aangepast, aan die veranderende situatie?
Nou, het interessante is dat je in onder druk worden vaak de mooiste dingen geboren. En het heeft ons een paar hele mooie inzichten opgeleverd. Dat bijvoorbeeld ons programma in Zoom, in Vimeo livestreams, op YouTube, het prima doet. Nou, geen flauw benul dat zo zou werken. Wij deden het altijd in grote zalen. Gingen we ook met mensen massaal mediteren. En gingen we Soms ook een dansje maken of met elkaar gewoon heel intens ergens naar kijken en met elkaar tot mooie dingen komen. Maar ik had dat gewoon nog nooit live bedacht, überhaupt dat mensen vanuit hun woonkamer achter hun laptop of hoe ze dat ook maar consumeren, dat dan zouden doen. En ook dezelfde resultaten eruit halen. En ja, daar halen mensen dus dezelfde resultaten uit. En interessant genoeg is dan een hele nieuwe doelgroep ontstaan die nooit naar dat soort... beetje EO-jongerendagenachtige settings met elkaar het heel tof hebben. Ja, dat schrikt sommige mensen ook af. Dat mag ook, dat is ook helemaal niet erg. Maar die zitten er nu ineens wel.
Omdat het nu wat anoniemer is.
Nou ja, bijvoorbeeld ons superrelatieweekend. Dat is volgens mij het grootste evenement ter wereld over liefde en relaties. Daar komen echt duizenden en duizenden mensen op af. En dat was toch heel vaak zo dat ik dan vroeg aan de zaal aan het begin van wie moest er mee? Nou, dan staken een paar mensen, een paar mannen vooral zo hun handen. Nou, ja, oké, ik moest mee. En zo. En daarvan hebben we na de online editie juist heel veel hele toffe, ook hele emotionele, kwetsbare reacties gehad. Van wauw, dit was echt heel tof. Maar ja, nu konden ze het vanuit hun huiskamer met z'n tweeën gewoon doen. Er was niemand die verder naar ze keek. En konden ze alle oefeningen en al die dingen die we normaal gesproken in een grote zaal met elkaar meemaken.
Dus voor sommige mensen voelt dat gewoon wat veiliger.
Dat is veel veiliger.
Ja. En jullie hoeven de Ziggo niet meer af te huren.
Nou ja, dat is natuurlijk de andere kant. Wij hebben ervoor gekozen om de prijs te verlagen. Dus onderaan de streep bleef er nog steeds niet zoveel over. Maar het heeft wel ervoor gezorgd dat we het op een veel toegankelijkere manier kunnen aanbieden. En daarmee weer voor veel meer mensen relevant kunnen zijn. Ja.
Maar waren dit ook dingen waar jullie misschien wel eerder over nagedacht hadden. Maar waarvan jullie zoiets hadden van nee, dat voelt niet goed of dat gaat niet werken. Maar nu door... nou, de situatie met corona, het inzicht hebben gekregen van nou, het kan dus wel.
Ja, we hebben snel veel bijgeleerd, ja. Zeker. En het is wel zo, als ik heel eerlijk ben, dat ik er erg naar uitkijk om weer op het podium te gaan staan en met die mensen aan de slag te gaan.
Is toch anders, hè?
Ja, ik vind het live element echt te gek. Ik vind het ook het live online element heel te gek, want het directe contact met de mensen is echt goud waard. En ik heb wel gezien, we hebben ook een online programma gemaakt waarbij we het van tevoren hebben opgenomen. En dat is ook hartstikke tof, want dat staat nu. Dus dat doet het ook prima. Maar dat is niet mijn ondernemersdroom. Dat is niet waarom ik 's ochtends graag mijn bed uitkom. En dan maak je echt iets. Nou, dan heb je het weer. Dan ben je echt die ondernemer. En dan ben je iets aan het maken ben je een product aan het maken. En ik wil heel graag gewoon met elkaar nieuwe dingen ontdekken. Ik wil gewoon, die tijd die ik heb, die kan ik maar één keer uitgeven. Het is gewoon niet zo als je iets je tijd ergens aan geeft en het valt een beetje tegen, dat je het aan het einde van je leven erbij krijgt. Het is niet een soort van recht op retour.
Nee.
Nee, dus je tijd is je meest kostbare bezit. Dus ik stel me wel elke keer de vraag van, ja, ga ik dat hier aan uitgeven of niet? Dus het is al heel wat dat ik hier zit.
Ja, nee, precies. Ik zeg dat altijd aan het eind van de uitzending. Van nou, dankjewel voor je tijd. Maar wat heeft de doorslag gegeven dat jij dan besloten hebt om in deze podcast te zitten?
Wil jij ook echt eerlijk antwoord op deze vraag? Nou ja, kijk, daar kunnen we wel iets over zeggen. Ik vind het heel leuk om met je samen te werken. Ik heb jou gebeld een tijdje terug. Omdat ik me wel besefte. Kijk, ik ben dus die ondernemer die gewoon graag zijn vrijheid wil hebben. En zijn impact wil maken. Dat zijn volgens mij de twee hoofdredenen waarom mensen überhaupt ondernemen. Je wil een bepaalde mate van vrijheid hebben, zowel in tijd als financieel. En je wil een bepaalde impact maken. Ik wil graag in ieder geval op mijn eigen leven. En we hebben een mooi programma voor ondernemers en startende ondernemers. 365 Business Tribe. En daar hebben we allerlei experts. We doen daar 7 verschillende thema's die elke ondernemer eigenlijk zou moeten... hebben als in bijscholen en met elkaar leren. En daar ben jij gewoon een van de zeer inspirerende leraren in dat stuk. Dus ik heb veel van je geleerd. En dat was de reden waarom ik je belde. Want ik dacht, ja, dat is een interessante vent. Ik had je gehoord bij de podcast bij Thijs Lindhout. En toen dacht ik, ja, ik kan die podcast wel luisteren. Maar volgens mij kan ik gewoon aan je nummer komen. Dus ik ken Thijs goed, dus ik bel Thijs op. Ik zeg, joh, doe mij dat nummer van Martijn. Dan ga ik eerst met je afspreken. Nou, dat hebben we gedaan, dat klikte goed. En vervolgens ben jij gewoon heel enthousiast. En ook veel meer dan we eigenlijk hadden gevraagd. Volgens mij hebben we wel 10 afleveringen gaan maken of zo. Om de mensen in de Business Tribe bij te scholen op het financiële vlak. En daar ben ik je zeer erkentelijk voor. En toen vroeg jij of ik hier wilde zitten. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk leuk. Ja. Dus zo is het balletje gaan rollen.
Nou, ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is van wat je net zei. Van die onverwachte dingen in het leven. Hoe dat soort dingen kunnen ontstaan.
Daar hou ik dus heel erg van.
Ja, ik ook.
Lukt lang niet altijd, maar dat hoort erbij. Het is echt niet zo dat het Je krijgt vaak die vraag van, volgens mij zat je net op dat randje om die vraag te gaan stellen. Je heet 365 dagen succesvol, vanuit zo zijn we begonnen. En hoe is dat dan? Kan dat überhaupt? Ja. En dan heb je het over, wat is dan de definitie van succes? En voor mij gaat dat heel erg over, precies waar we het nu over hebben. Over ik voel me succesvol als ik me vrij voel, als ik nieuwe dingen ontdek. Als ik het idee heb dat mijn leven over mij gaat, in plaats van dat ik aan de verwachting moet voldoen van anderen, of het plan in het plan van een ander werk of whatever. En wat wij vaak zeggen, als je geen plan hebt voor jezelf, dan is het de kans erg groot dat je onderdeel bent van het plan van een ander.
Van een ander.
En daar word je meestal gewoon niet zo heel gelukkig van.
Ja. Als je geen eigen dromen hebt, dan is de kans dat je de dromen van anderen realiseert. Vaak natuurlijk ook als je in loondienst bent.
Nou, er werken ook genoeg mensen bij ons. En ik hoop dat ze hun eigen droom helder hebben en dat wij daar een onderdeel van kunnen zijn. Maar het is wel, ik hoop dat de mensen ook hun eigen baas durven te ontslaan. In plaats van dat ze hopen dat zij niet ontslagen worden. Dan zit je wel aan de verkeerde kant van de streep, wat mij betreft.
Maar ik denk dat niet heel veel mensen dat idee hebben dat dat überhaupt een mogelijkheid is om hun baas op een gegeven moment te ontslaan.
Veel mensen maken de verhalen in hun hoofd negatief af. Dus angsten zijn vaak afgemaakte verhalen. Want dan heb ik straks geen inkomen meer. Maar dat is natuurlijk een heel oneerlijk verhaal. Want dan ga je je baas ontslaan, maar dat betekent niet dat je daarna niks gaat doen. Dan ga je weer iets anders doen. En dat levert natuurlijk ook iets op. Misschien niet in het begin net zoveel. Of misschien ineens wel heel veel meer. Maar in je hoofd maak je het negatief af. En dan moet je ineens onder de brug. Of moet je aan de bedelstaaf. Ja, natuurlijk ga je dan je baan niet opzeggen. Zou ik ook niet doen.
Nee, maar er zit wel iets tussenin. Het is niet zo zwart-wit.
Nogal.
Ja. Ja. Nog even die 365 dagen succesvol. Ik ben zelf heel erg nieuwsgierig. Mm. Hoe doe je dat? Want ik heb echt wel af en toe. Ik heb hele leuke en succesvolle dagen. Maar ik heb ook echt wel mindere dagen. Is dat haalbaar? Echt het hele jaar succesvol? Of is het meer gewoon een metafoor voor lange termijn succesvol zijn?
Nou, kijk, we wilden eigenlijk 365 dagen gelukkig heten. Alleen dat vond de uitgever niet zo'n goed idee, want er was al een boek daarover. En dat, zo. En toen zijn we eens gaan kijken van, nou, hij zei nog, maar dit hebben we het over 10 jaar geleden. De tijd is echt veranderd. 10 jaar geleden zei hij ook, en geluk verkoopt ook niet. Geluk is een soort nice to have. Dat is mooi als je al een aantal dingen hebt in je leven. Maar geluk is helemaal niet iets wat mensen echt bereid zijn om voor te betalen. Vond ik al een hele interessante aanname.
Omdat het te abstract is?
Ja, ik weet het niet precies. Of dat mensen niet geloven dat het kan of iets anders. En toen zei hij, maak er maar succesvol van. Want dat is wat mensen willen. Dus mensen willen succesvol zijn. En dat geloofde ik 10 jaar geleden ook. Ik dacht, ja, dat zullen mensen wel willen. Nou, dat bleek ook wel. Want dat liep ontzettend hard. En nog steeds. Wij verkopen nog steeds van dat boekje wat we toen 10 jaar geleden maakten. We verkopen nog steeds duizenden en duizenden exemplaren elk jaar weer. En dat is, blijkbaar klopte dat die uitgever had gelijk. Ik ben hem daar ook heel dankbaar voor. Dat hij ons op dat pad heeft gezet. Maar het dwong ons natuurlijk om na te denken over, oké, wat is dan het verschil tussen geluk en succes? En volgens mij ben je niet succesvol, in ieder geval niet in mijn definitie, als je niet gelukkig bent. Want je kunt al het succes, het maatschappelijke succes of het succes in aanzien kun je wel hebben. Maar als jij daar vervolgens niet gelukkig mee bent, dan ben je in mijn ogen helemaal niet succesvol, tegenovergestelde ervan. Succesvol zou je in mijn definitie ook wel kunnen noemen als duurzaam gelukkig.
Duurzaam gelukkig.
Ja, ben je niet gelukkig incidenteel omdat je toevallig je aandelen wat gingen stijgen of omdat je toevallig een nieuwe auto hebt gekocht. Dat is allemaal tijdelijke geluk. Maar op het moment dat je
ook duurzaam misschien vanuit de verkeerde externe.
Ja, als je duurzaam gelukkig bent, dat wil echt niet zeggen dat alles de hele tijd maar lukt. Maar dat je een plek hebt om. Nou, bijvoorbeeld bij mij, ik ben eigenlijk pas vanaf het moment dat ik me ergens thuis durfde te voelen. Dat ik echt in die hele gekke donkere ruimte, dat ik me ineens voelde, wauw, hier voel ik me thuis. Ik wist helemaal niet dat thuis voelen zo voelde. Vanaf dat moment kon ik ook bouwen aan duurzaam geluk. Nou, in diezelfde periode overleed ook nog eens een van mijn beste vrienden. Die zei, sterf niet met me mee, maar doe er iets mee. En sterf niet met me mee, want je leeft maar 1 keer. In ieder geval voor zover we weten. Dus doe er iets mee. En toen begon ik me steeds meer te beseffen, oké, wacht even. Tijd is je meest kostbare bezit. Je gezondheid is je belangrijkste ingrediënt om ervoor te zorgen dat je je tijd mooi en lang kunt gebruiken. En dan krijg je langzamerhand je eigen leven in je eigen handen. En ook de verantwoordelijkheid erbij trouwens. Want als je me dan nog vraagt, je vroeg dat net van waarom doet dan niet iedereen dat? Waarom is het niet een soort massa-ontslag? Of dat iedereen maar zijn eigen baas begint te ontslaan? Waarom is dat er niet? Waarom blijven we toch hangen in zo'n construct als wat allemaal voorbedacht is? Nou ja, omdat misschien niet iedereen bereid is om die verantwoordelijkheid ook te dragen. En dat hoeft van mij ook helemaal niet. Als mensen dat lekker, als ze daar gelukkig van worden, omdat ze de zekerheid belangrijker maken dan het avontuur. Nou, moet je doen.
Nou ja, het is natuurlijk ook best wel eng als jij het besef hebt dat je inderdaad zelf controle hebt over je leven. En ook maar dat je ook dus daarmee ook zelf die verantwoordelijkheid draagt. Dan geloof ik er wel in dat voor heel veel mensen het natuurlijk een stuk eenvoudiger is om die controle juist uit handen te geven aan een groter systeem. Want daar verbaas ik me vaak ook over op financieel gebied. Mm-hmm. Het is heel makkelijk om te zeggen van we moeten te veel belasting betalen, we krijgen te weinig salaris, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Maar neem verantwoordelijkheid voor je eigen financiële leven ook, als je het daarop betrekt. Maar dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. En misschien kan niet iedereen die verantwoordelijkheid aan. Of willen mensen die niet dragen?
Kijk, een van de grootste problemen in ons onderwijssysteem is dat er een aantal fundamentele dingen ontbreekt. En laat ik er twee noemen. Waarom hebben we wel biologie, maar geen psychologie op school? Dat is heel raar. Want psychologie is ook gewoon een wetenschappelijk, dat is helemaal niet een of andere rare esoterische hoek waarvan je helemaal niet. Nee, dat is gewoon wetenschap. Dat kun je gewoon prima leren. Sociologie, zelf verhaal. Dat zijn geen standaard vakken op school. Waarom is wel wiskunde? Waarom Frans? Waarom leren we nog Frans? Omdat we vroeger zaken deden met Frankrijk. Nou, wie doet er nou in godsnaam nog zaken met Frankrijk? Bijna niemand. Dat is geen reden meer om dat een verplicht vak te maken op de middelbare school. Dat slaat gewoon echt nergens op. Maar psychologie zou absoluut een verplicht vak moeten zijn, al van mijn part al op de basisschool. Economie, hetzelfde verhaal. Mensen zijn gewoon financieel dom. En dat is omdat ze het gewoon niet geleerd hebben. Maar iedereen kan het leren. Daar heb je geen enkel groot talent voor nodig. Als je gewoon basiseconomie. Want je bent er namelijk de hele dag mee bezig. Wij doen de hele dag niks anders dan economiebedrijven met elkaar. Maar hetzelfde geldt voor marketing. Waarom zou je niet leren hoe je jezelf profileert? Iedereen doet de hele dag aan marketing.
Presenteren, sales.
Absoluut. Presenteren, debatteren, politiek. Allemaal van dat soort hele belangrijke levensvormende vakken. Die ontbreken volledig op school. En dat is iets wat ik me ook heb beseft in de, nou niet eens zo heel lang geleden, in de afgelopen misschien een half jaar of zo. Nou, het kwam eigenlijk omdat ik benaderd werd door een private bank. Dat is eigenlijk wel grappig. Ik was met ik heb best wel een grote overwaarde op mijn woning.
Maar die hadden jou natuurlijk in de quote gezien.
Nou ja, in ieder geval hadden ze gekeken in de buurt waar ik woon. En daar hadden ze mensen gekeken die een holding hebben. En die hadden ze gewoon flyers door de bus gedaan. Alleen dan via een bureau natuurlijk. Een mooie brochure. Maar ik werd uitgenodigd om eens te komen praten. En toen moest ik vreselijk om lachen. Want ik had ze een mailtje gestuurd van ja, prima. Ik voel me zeer vereerd. Maar ik probeer mijn overwaarde op mijn woning te herfinancieren. Om een woning te kunnen kopen voor mijn oudste dochter. En ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik kon 58.000 euro bijlenen bij de Rabobank. En dat was niet genoeg om die woning te kopen voor mijn dochter. Dus daar hebben wij ook nog allerlei gesprekken over gevoerd. En toen werd ik toch benaderd door die bank. En ik ging daarheen. En dan moet je je voorstellen, dat zit in Amsterdam-Zuid. Een prachtig pand. En ik daar met mijn afgetrapte schoenen en op de fiets. En ik kon daar onder dat ding parkeren. En dan werd ik opgewacht. En weet ik van, ik wist niet wat ik meemaakte, joh. En ik kom daar natuurlijk op de fiets met mijn afgetrapte schoenen. Kom ik daar binnen en dan moet ik hier zijn. En ze zagen me helemaal niet eens staan. Ze dachten natuurlijk niet dat ik die persoon was die daar naartoe moest. Maar goed, ik werd binnengelaten. En ik kom daar in een prachtige grote vergaderzaal. Ik ga daar zitten en er komen twee heren. Uiterst aardige kerels trouwens. En die beginnen met mij zo dat gesprek te voeren. En toen had ik zo'n momentje. Ik vind dat altijd wel mooi. Van, ik noem dat catch yourself moment. Ik speelde namelijk de overtuiging dat ik daar niet hoor. Ik speelde de overtuiging dat ik dat gewoon vind voor mensen die hun schapen op bedrogen hebben. Of die hun bedrijf net verkocht hebben. Of eigenlijk zag ik gewoon een beeld van oude mannetjes die een gouden handdruk hadden gehad of zoiets. En toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Zij hebben mij uitgenodigd. Het is niet andersom. Zij hebben mij uitgenodigd En ja, ik heb gewoon niet zo heel veel. Ik bedoel, er is niet zo'n een enorm grote reden om naar een private bank te gaan. Maar zij hebben mij uitgenodigd. Dus ik ga het eens even helemaal. Ze gingen rechtop zitten. En ik ben ze gewoon heel eerlijk gaan vertellen hoe mijn situatie is op dit moment. Ook dat we best wel tegenwind hebben met de hele coronatoestand. En 365 dagen succesvol met de eventtak enzovoort. Dat lukt gewoon niet zo goed op dit moment. Dus mag ik jullie een vraag stellen. Waarom zou je mij überhaupt als klant willen? En toen moest ze even over nadenken. En toen zei hij. We kijken niet alleen maar naar vermogen. Maar we kijken ook naar, net als bij investeringen. We kijken ook naar potentieel. Nou, we zien dat je al heel lang ondernemer bent. We zien dat je een aantal mooie dingen hebt gedaan. En we zouden je graag ontmoeten of ontvangen als klant. Ik zei, nou, dat is fantastisch. Wil je me dan een voorstel maken? Want ja, nogmaals, ik kan niet hele grote bedragen bij je onderbrengen. Ik heb wel wat overwaarde in mijn woning, maar die krijg ik er niet uit.
Ja.
En vanaf dat moment besefte ik mij ineens, wacht eens even, hier gebeurt iets in mij. Namelijk, ik speelde elke keer alsof dat niet voor mij is weggelegd. Ik speel elke keer van, ja, ik sta gewoon in de rij bij het loket bij de Rabobank en dan word ik gewoon afgeserveerd. En dat ga ik gewoon niet meer doen. Ik ga me hierover inlezen. Ik ga hier bij die mannen aan tafel. Ik ga hier mijn doel van maken dat ik ooit klant bij ze kan worden. Want daar heb je een bepaald minimum inleg voor nodig. Nou, dat was best wel een stevig bedrag. Dat heb ik niet. En dat heb ik ze verteld. Dus ik ben weer teruggegaan. Dit keer was ik op de fiets. Maar ik had er zin in. Hè. Dus
net de schoenen aan dit keer.
Nee, want ze hadden me inmiddels wel gezien. Ik ga me niet mijn persoonlijkheid aanpassen erop. Maar, maar ik was er wel. Ik was voorbereid. Ik had me ingelezen. Ik wist. Ik had een offerte had ik gezien. Dus we gingen daar weer een gesprek voeren. Superleuk gesprek. Toen werd ik uitgenodigd op een klantendag van hun. En nou, ik ben daar naartoe gegaan. Was online, want ja, het was in coronatijd. En ik kreeg daar een presentatie van een econoom over voorspellingen en over aandelen. Over van alles en nog wat. Al die dingen waar zij zich allemaal mee bezighouden. En ik besefte me, ik weet hier gewoon helemaal niets van. Ben ik me weer in gaan lezen? Ben ik boek over gaan lezen? Ben ik met die crypto dingen ben ik begonnen? Wat hadden ze het over? En ik wist daar niks van. En ik had er ooit wel eens een paar aangeschaft, maar ik had er nooit meer naar gekeken. En nou, blijk ik helemaal geen talent voor te hebben. Dat is dan ook wel weer een mooi inzicht. Maar enfin, wat ze hebben gedaan is een luikje in mijn hoofd opengemaakt. Ik weet hier gewoon niks van. Ik ben een korte termijn ondernemer die gewoon heel graag zijn vrijheid wil leven en mooie ervaringen wil hebben. Maar ik word ook een keer 65. Ik had geen pensioen. Ik heb er nooit over nagedacht. Alles is altijd op. En ik begon het leuk te vinden. En het heeft zoveel voor me veranderd. En het vond het zo tof. Want toen hebben ze mij op een gegeven moment een brief geschreven. Toen zeiden ze, nou, we hebben het er zo met elkaar over gehad. Maar zien dat je zo enthousiast bent en dat je de boel vreet als ketellapper. Dus we hebben voor jou de instapfee hebben we verlaagd. En je mag nu al klant worden. Nou, mijn persoonlijke doel was
klant worden.
In 2021 was gewoon klant worden om dat bedrag te halen. En dan kon ik daar klant worden. En eens was ik een paar weken later of een paar maanden later was ik daar klant geworden. En daarmee is er voor mij echt wel echt iets heel erg opgeschoven. En besef ik me, en daarom vind ik het ook leuk om hier te zijn. En daarom vind ik het ook zo tof dat je bij ons ook leraar bent. Omdat ik echt denk dat we hier het verschil mee kunnen maken. En ik denk dat ik niet de enige ben die bij zichzelf beseft van ik weet hier gewoon te weinig van. Maar dit gaat echt niet over talent. Dit gaat gewoon over of je erin verdiept. Dit kan iedereen leren.
Als je de tijd en energie erin wil steken.
Het is helemaal niet moeilijk.
Nee.
Kijk, als je profvoetballer wil worden, dan heb je ook een zeker genenpakket nodig. En echt een buitengewoon talent heb je daarvoor nodig. Maar om dit te snappen, om dit te kunnen, heb je helemaal geen enkel.
Maar daarom zeg ik ook altijd, het is een keuze. Want jij had er in die situatie ook voor kunnen kiezen. Van, nou ja, dit is niet voor mij weggelegd. Ik pas hier niet. Ik word hier geen klant. En end of story. Maar jij hebt ervoor gekozen om je erin te gaan verdiepen. Tijd en energie erin te steken.
Nou ja, ik geloof dat iedereen een financiële identiteit heeft. Dus een bedrag waarvan je vindt dat je het zelf waard bent. En daarboven past het dus niet bij je eigen
blueprint.
Nou ja, check maar bij jezelf. Wat vind je jezelf waard? Nou, een bepaald inkomen hoort bij wat je jezelf waard vindt. Of een bepaald vermogen hoort bij wat je jezelf waard vindt. Ga maar eens aan mensen vragen. Hoe denk je over geld? Nou, dan krijg je het meteen in die simpele vraag krijg je meteen het antwoord van hun financiële blueprint. Van hun financiële identiteit. En het is vaak een laag bedrag. En voel je nog comfortabel bij 10.000 euro per maand? Of vind je nog, oh ja, of voel je je comfortabel bij 100.000 euro per maand? Nou, ergens zit er een bedrag, ook bij jou, ook bij mij, dat je denkt, nee, geen idee. Die quote 500, als we daar ooit, nee joh, dat is toch niks voor mij. En dan, dan moet ik helemaal niet. Nou, dat is financiële identiteit.
Maar ik weet niet wat jouw ervaring is, maar ik heb wel gemerkt dat die ook heel erg opgerekt kan worden en kan groeien. Omdat jij, als je hogere doelen stelt en je behaalt 100%. Dat eenmaal en je voelt je daar comfortabel mee, dan kan je hem weer opschuiven.
Nou, bij mij is daar is dat luikje in mijn hoofd is opengegaan. En dat mijn financiële identiteit had helemaal niet zoveel te maken met het bedrag, als wel met het gedoe. Ik dacht namelijk dat het gedoe is. En ik heb een hekel aan gedoe. Want dat is namelijk op lange termijn misschien wel leuk. Maar dan heb ik op korte termijn. En daar heb ik niks aan. Want ik wil namelijk. Mijn tijd was mijn meest kostbare bezit. En wat ik niet wist, is dat het ook gewoon leuk is. Ik heb er gewoon superveel lol van. Ik heb er superveel geleerd van jouw lessen. Ik heb superveel geleerd van die econoom. Ik vind het te gek om naar dat soort bijeenkomsten te gaan. En had ik gewoon seriously never nooit gedacht. En waarom heb ik dat nooit gedacht? Omdat ik me er nooit in heb verdiept. Omdat het me nooit is aangereikt. Dus nou, en bij toeval ook hier. Ik kreeg die brochure. Ik dacht, nou, ik ga daar gewoon eens op in. Wel lachen. Kijken wat er gebeurt. Nou ja, en toen nam ik mezelf eigenlijk helemaal niet serieus. Ik was letterlijk mezelf aan het downplay daar. En toen dacht ik ineens, waarom ben ik nou een soort van actief aan het niet klant willen worden daar? Dat is raar.
En dan saboteer je gewoon je eigen succes.
100%. Nou, ik creëer eigenlijk weer opnieuw dat ik dan blijf waar ik altijd ben. Want dat is waarschijnlijk dan veilig. Terwijl op lange termijn heb ik daar helemaal geen baat bij. Nou, als ik zie hoe hard die mensen voor me lopen. Ik kreeg zelfs een broodje bij onze derde meeting. Nou, ik ga dus naar een bank, een broodje. Ik stond bij de ING gewoon een uur buiten in de regen. Want er mocht maar één iemand in dat vestigingetje om een code op te halen. Om in te kunnen loggen op mijn ING zakelijk. Nou, dat is toch niet meer van deze tijd. Dus het.
Maar ook daarbij dan het gevoel van ja, dit ben ik waard. Ik verdien het om zo behandeld te worden door een.
Nou, niemand verdient het om een uur in de regen te staan om een bonnetje op te halen. Nee. Wat je me gewoon per sms had kunnen toesturen. Ik bedoel, dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Dat is heel duidelijk dat de grote instellingen gewoon geen moer geven om hun eigen klanten. Als je groot genoeg bent en nergens anders naartoe kan, dan kun je dus blijkbaar dat soort schofterige gedrag kun je veroorloven. En om het verhaal nog even af te maken. Ik heb daar dus 4 keer gestaan. Want ze hadden eerst naar de verkeerde vestiging gestuurd. Toen had ik nog weer een of ander dingetje nodig. Toen moest er nog weer dat. Dus ik heb 4 keer daar een uur buiten gestaan. Want je mocht niet naar binnen enzovoort. Voor iets wat je me gewoon kan toesturen. Of bellen. Of een account management. Dat hebben ze allemaal niet meer. Dus nee, dat is. Als je me nou snel kwaad wil maken. Dan is dat is dan wel de weg. Terwijl op het moment dat je iets. Nou, laat ik het nog anders zeggen. Dat zit eigenlijk allemaal in het beeld van. Ja, dat moet je aan de grote instellingen overlaten. Geld is iets voor banken. En nou ja, dat zullen ze dan wel regelen. Of een pensioenfonds. Nou, ik betaal toch elke maand netjes mijn pensioen. Dus dan komt dan wel goed als je 65 bent of 67 bent. Nou, ik denk dat dat een onverstandige gedachte is. Want ik denk dus niet dat dat goed komt. Mijn vader, die heeft gewoon zijn hele leven voor dezelfde werkgever gewerkt. Die is net met pensioen gegaan. En ik kreeg keurig netjes in de eerste maand van zijn pensioen een brief. Nou, je pensioen is iets verlaagd, want hoe noemen ze dat? De dekkingsgraad, die is wat teruggelopen. Dus je wordt met 115 euro per maand, gaat dat naar beneden.
Ja, dat is toch schandalig?
Hoe dan? Daar heb je nul invloed op. Hij had niet eens invloed op welk pensioenfonds hij kon kiezen, want dat was via de overheid. Hè? Die zit allemaal bij het ABP. Is dat geregeld? En krijg gewoon een brief dat gewoon 115 euro in de maand. Nou, op een ondernemer of op een lerarensalaris is dat significant. Gewoon met procenten per maand gaat dat gewoon naar beneden.
En wat ze eigenlijk willen zeggen is van nou, we zijn niet heel netjes met uw geld omgegaan. We hebben niet zo goed ons werk gedaan.
Toch?
Maar ja. Ook daarbij komt kijken van ja, neem gewoon zelf die verantwoordelijkheid en bouw je eigen pensioen op. Zorg dat je er controle over hebt. Of in ieder geval dat je daarnaast nog iets achter de hand hebt.
Ja, daar zijn eigenlijk. Twee dingen die heel recent bij mij zijn wakker geworden. Want dat is het volgens mij. Het is echt veel meer het ontwaken daarvan. 1, het is hartstikke leuk. Het is helemaal niet vervelend. Het zijn niet suffe grijze Excel sheets in een soort massa waar niemand wat van begrijpt. Het is heel goed te begrijpen. En het is heel fijn om daar ook voor je toekomst. Het geeft me ontzettend veel rust nu ik daarmee bezig ben. Ik ben daar trots op. Nou, dat is 1. En 2, er zijn heel veel plekken waar je dat gewoon kan leren. Dus je hoeft het ook nog eens niet per se uit boekjes te halen of wel heel ingewikkeld te doen. Of maar hopen dat je dan bij een private bank die je dan gaat uitleggen. Dat is helemaal niet nodig. Er zijn gewoon plekken, nou, zoals bij jou, zoals bij mij in de Business Tribe tegenwoordig. Nou, dat doe jij dan toevallig ook. Maar waar je dat gewoon bijgeleerd krijgt.
Ja, je kan tegenwoordig niet meer zeggen van ik heb geen toegang tot deze kennis of informatie. Er zijn boeken, er zijn cursussen, filmpjes op YouTube.
Daarom. En het hoeft ook nog eens niet superveel tijd te kosten. Ik geloof dat jij het hebt over met 4 uur in de week kom je al een heel eind. Nou, en dan heb je het al richting echt financiële vrijheid. Nou, met nog eens een fractie daarvan begin je nu zelf in ieder geval een beetje te oriënteren op dat stuk. Ja, ik vind dat dus echt heel erg tof. Dus iets waarvan ik echt dacht van nou, dat past helemaal niet bij mensen die in zweethutten willen zitten en het leven zich mooie verrassingen laten aandienen enzovoort. Past dat dus eigenlijk heel goed. En vind ik het ook gewoon heel waardevol voor mijn gezin. Ik heb een groot gezin, ik heb 3 kinderen. Het voelt volwassen. Het voelt
volwassen.
En dat is iets wat ik veel ondernemers om me heen ook zie doen. Dat het gaat de hele tijd, ook bij ons, de hele tijd over korte termijn. Het door willen, als we nu nog even doorinvesteren, dan komt over zoveel jaar komt dat en zoveel allemaal wel. Maar door dit nu zo te doen, nou, ik heb dat op deze manier ingericht. Je kunt het op heel veel manieren inrichten. Maar door op die manier met geld, met je financiën, met inkomstenstromen om te gaan, voel dat misschien wel voor het eerst als iets volwassen. Ja.
Wat is jouw nummer 1 tip met de inzichten en de kennis die je nu hebt op het gebied van geld?
Nou, dat zit wel heel dicht bij wat ik net zei, denk ik, over je financiële identiteit. Ik heb het daar natuurlijk ook wel in ons programma's heb ik het daar wel over, dat iedereen een financiële identiteit heeft. Maar dat ik daar nu zelf zo actief mee geconfronteerd werd, ja, dat vond ik een hele mooie openbaring. Dat ik zelf eigenlijk een hele zwakke financiële identiteit had. Toen ik in 1 keer werd gevraagd om op 1 treetje hoger te kunnen gaan acteren. Dacht ik, hé, blijkbaar vind ik mezelf dit helemaal niet waard. Dat is raar. Dus dat vond ik wel een inzicht van formaat. Ja. Helemaal in deze tijden. Want het gaat ons alles behalve voor de wind. We moeten echt alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat we er überhaupt nog zijn. En dat lukt dan gelukkig, maar ja, dat ging zeker niet vanzelf. Dus het laatste wat ik ongeveer had bedacht is dat ik uitgenodigd zou worden voor een private bank bijvoorbeeld. Dan moeten we dat ook verder niet overromantiseren, maar in het verhaal van financiële identiteit was dat wel een les van formaat. Ja. Dat was wel echt een mooi inzicht.
Je slechtste investering ooit? Je had het al over de crypto.
Nou, 2.
Twee.
Ja, 1, de crypto's. Als je nou snel geld wil verliezen. Voor mij was de daytrading van vond het heel grappig om die vrienden dat zo te zien doen. En ik dacht, nou, dat ga ik ook doen. Een wijs persoon heeft ooit wel eens tegen me gezegd, investeer nooit alles op 1 plek, maar verdeel dat. En zorg dat je een soort van 3 verschillende of meer verschillende plekken hebt. Zodat niet als het ergens misgaat, dat het ergens anders dan. Dan heb je in ieder geval nog iets over. Nou ja, zoiets. Volgens mij was jij het die dat zei. En investeer nooit met geld wat je niet kunt missen. Nou, prima. Ik had nog wat over. En ben dan met die daytrading begonnen. Met die crypto's. Omdat ik het ook wel grappig vond. Kon ik eventjes, als ik op de wc zat, gewoon eens kijken. Oh, grappig, die laag. Nou, dan koop ik die. En zo. Dan ben je natuurlijk net te laat. En ik, nou,
ja, dus jij kocht die crypto gewoon op de wc.
Ja, maar jij. Ja, want ja, waar anders. Of vlak voor het slapen. maar ik was er natuurlijk helemaal niet echt mee bezig. En toen was ik gewoon in een paar weken tijd was ik door al mijn geld heen wat ik had geïnvesteerd. Het lijkt dan af en toe even heel goed te gaan, maar mijn P&L, mijn profit and loss, was gewoon mijn loss groter dan mijn investering, mijn initiële investering. Dus dat was heel grappig. Dus dat werkte helemaal niet voor mij. Dus dat zou op de lange termijn prima kunnen werken. Dat vind ik ook interessant om gewoon een paar van die dingen te hebben. Dan heb ik het nog niet eens over het milieuaspect, want er schijnt ook nog van alles mee aan de hand te zijn. Dus dat zou nog een ander argument zijn om daar, je wat goed in te verdiepen in ieder geval. Dus dat vond ik geen, dat werkte voor mij niet goed.
En de tweede
is vastgoed. En daarom ben ik daar ook zo, laat ik zeggen, benieuwd naar je lessen. Daar heb ik echt een aantal keer heel erg mijn vingers mee gebrand. En wel allemaal gewoon in particuliere objecten. Dus ik heb gewoon huizen gekocht. Een huis gekocht voor mezelf en met veel verlies moeten verkopen. En vervolgens weer een huis gekocht. En ik koop dus blijkbaar gewoon te duur in een markt die al aan zijn top zit. En dan verkoop ik het weer op het moment dat ik weer precies. Ik volg eigenlijk precies de trend die je niet moet volgen, denk ik. Dus dat heeft me echt al tonnen gekost. Dus met stenen, daar zit bij mij ook een soort brandmerkje op van daar moet je maar niet.
En daar moeten we het dan nog maar eens over hebben.
Daar moeten we het zeker. Ik ben een en al oor. Dus dat dus die twee hoeken. Dus ja, daar kom ik toch weer gewoon uit van op in mijn geval gewoon doen wat je graag doet. Ik werk gewoon heel graag. Ik hou heel erg van wat ik doe. Ik werk dus ook elke dag. En eigenlijk ook dag en nacht. Maar dat komt omdat ik er zo superveel energie van krijg. Ik vind het te gek om op kantoor te zijn. Ik vind het te gek om bij de zweter te zijn. Ik vind het te gek om met mensen te zijn die me weer inspireren enzovoort. Dus dat is mijn passie. Nou, daar verdien ik dan gelukkig gewoon nog genoeg geld mee. Maar qua echte investering, ik geloof gewoon dat ik er nog niet zo heel goed in ben. En dat ik me nu wel...
Maar je ogen zijn geopend.
Precies,
mijn ogen zijn geopend. Om er tijd en energie in te steken. Dan begin je het, als je het begint te snappen, dan begin je het ook leuk te vinden.
Er zit dus een verschil tussen ondernemen en investeren. Ik investeer vooral veel in tijd. Ik investeer in mensen. Als het gaan geld binnenkomt, gaat het er ook altijd gelijk weer uit in mooie dingen die we dan weer willen. Want het geld is voor mij mogelijkheid. En ik heb wel eens gezegd, geld is eigenlijk wachtende potentie. Het is een soort batterij die je kunt opladen. En dan op een gegeven moment, boom, kun je het weer uitgeven. Nou, als dat er een beetje is. Of soms in het geval van het huren van zo'n Ziggo Dome, dat is een kwestie van handtekening. Maar ja, die factuur die komt ook een keer. En dan moest ik natuurlijk wel zorgen dat ik in ieder geval genoeg kaartjes had verkocht om die eerste factuur, die aanbetaling weer te kunnen. Dus dat is ook ondernemen. Dus ik zit vooral op dat ondernemersstuk. Vind ik te gek. Een risico nemen vind ik ook helemaal prima. Ik heb nooit anders gedaan. Maar dat financiële stuk is echt op investeringsniveau. Ja, daar is nog zo'n wereld te winnen.
Maar begin je dan nu anders te kijken tegen geld in de onderneming en geld in privé, je eigen vermogen? Zie je dat als twee aparte...
Ik zie dat ik daar in ieder geval dezelfde lessen te leren heb. Dus echt als het gaat over investeren, in die gewoon financiële investeringen voor lange termijn, ja, daar heb ik nog veel meer hulp bij nodig. En dat vind ik mooi, omdat de komende tijd te gaan ontdekken. Ook dat vind ik volwassen. Ja. Toen ik bij die klantendag was van die bank, toen waren dat inderdaad heel veel grijze oude mannetjes. En dat bleken hele leuke grijze oude mannetjes. Namelijk allemaal oud-ondernemers die inderdaad een beetje een schaap op het droog hadden. En ik vond het dus ontzettend leuk om die mensen te ontmoeten. En daar kun je dus al superveel van leren. En toen zag ik mezelf ook... Dat ik dacht, ja, als ik dit goed ga leren, dan word ik misschien ook later wel zo'n soort grijs oud mannetje. Maar dat waren, vond ik, hele leuke grijs oud mannetjes. Dus toen dacht ik wel van, ja, er is nog wel een mooie ontdekkingsreis te gaan. Ja.
Je beste investering, of moet die nog komen?
Nou, er zijn er twee. De eerste is me volledig overkomen. Namelijk dat ik heel jong noodgedwongen ben gaan ondernemen. Dus te investeren vanuit ondernemerschap. En daar de school van het leven heb gevolgd. Heel veel cursussen, heel veel boeken. Heel veel bij anderen geweest. Omdat vanuit ondernemerschap en helemaal vanuit mijn vakgebied. En persoonlijke ontwikkeling. Zo'n beetje alles gedaan, beleefd, gelezen. Wat erin te doen is. En dat heeft me zeer rijk mens gemaakt. Maar de absoluut belangrijkste investering is... mijn partnerkeuze. Ja, mijn geliefde is... die heeft me eigenlijk geleerd wat de essentie van het leven is, namelijk liefde. En dat is waar ik eigenlijk het onbewust meest naar op zoek was. En naast het gevoel van ergens thuis komen bij jezelf, is het heel mooi als je ook thuis kunt komen bij iemand. En de investeringen om in de tijd dat bij ons... Na 10 jaar eigenlijk het over was. Dat we zeiden van ja, we gaan het niet meer samen doen. Dat we toen hebben gezegd, oké, of we gaan investeren. En toen zijn we in relatietherapie gegaan. Daar hebben we superveel geleerd. Het is ook alweer lang geleden, maar dat is denk ik de beste investering geweest. Het heeft me een heel kalm en verbonden mens gemaakt. Ja.
Mooi dat je dat zo zegt en zo ziet. Ja, David, volgens mij is de conclusie, jij bent een steenrijke persoon, als ik dat zo allemaal hoor. Nog heel eventjes over de business tribe, ja. Een van jullie programma's. Wat kan je daarover vertellen als mensen zeggen van nou, dat klinkt interessant, ik wil graag aan de slag.
Ja, ik kan me voorstellen dat er na deze podcast veel mensen luisteren die in het categorie vallen van hey, ik wil er dus wel tijd in investeren, ik wil wel graag groeien, ik wil wel graag leren. En net zoals dat jij en ik ook onszelf
wil meer van dat zesje of zeventje graag een acht of een negen maken.
Ja, ik denk dat er twee kampen bestaan. Je hebt kampen van mensen die gewoon, nou ja, ik zit mijn tijd wel uit en ik zie het wel. Dus die kijken de series en doen dat liever dan naar de sportschool gaan, ik noem maar wat. En je hebt een kamp waarbij de mensen wel de boeken lezen, de cursussen volgen en zichzelf laten bijpraten op dit soort onderwerpen. Nou, en als je hiernaar zit te luisteren, dan hoor je bij die categorie. Anders zou je namelijk niet naar dit soort dingen luisteren. En dat vind ik echt iets heel tofs. En wij hebben al enige tijd geleden, het bestaat net iets meer dan een jaar, we hadden het voor COVID-tijd bedacht om het te gaan doen. En we lanceren het in COVID-tijd, begin COVID-tijd. 365 Business Tribe. Omdat we steeds meer de vraag kregen van, ja, hoe moet ik het nou doen? Want het is gaaf van, leef nou je eigen leven, maak een plan voor jezelf. Hè, maar hoe doe ik dat nou? Hè? Wees veel praktischer over gewoon het opzetten van wat er op te zetten is. Wat je ook maar wil. En we gaan natuurlijk niet over wat je gaat ondernemen, maar dat je gaat ondernemen. Dat je dat plan maakt, dat je daar ook een... Als je plan naar het centrum van je agenda kan, dan heb je het over je leven. En op het moment dat je jouw plan aan de randen van je agenda plaatsvindt, dan heet het hobby. En als er belangrijke dingen in je leven gaan plaatsvinden, dan duwt het zelfs je leven weer uit. En die belangrijke dingen nemen het dan weer over. En dan ben je weer van je plan af, zeg maar. Dus een plan voor jezelf, hoe doe je dat nou? En hoe zet je dat nou op? En toen dachten we, dan heb je eigenlijk drie dingen nodig. Je hebt dat gewoon in stappen te doen. Niet van de ene dag een soort van revolutie alles anders. Daarvoor is het voor veel mensen ook gewoon te spannend. Nou, dat is ook helemaal niet nodig. Stap voor stap, je leert elke dag een beetje bij. Dus doe dat in een bepaald ritme. Gewoon stapje voor stapje. En wij zeggen, doe dan elke dag een paar minuten. Of één keer in de week een uur. En wij hebben het opgeknipt in 7 verschillende secties waarvan je absoluut wil weten hoe dat werkt. Nou, finance is daar 1 van, marketing is daar ook 1 van, sales is daar 1 van, et cetera.
Dus eigenlijk een beetje de onderwerpen die jij noemde, die we op school geleerd zouden moeten hebben.
De onderwerpen die je eigenlijk geleerd wil hebben om in ieder geval een zelfstandig creërend leven te leven. Tweede wat je wil doen, is dat je dat met mensen samen doet die gelijkgestemd zijn. Dus je wil dat natuurlijk niet random, als je nou in de trein, stel ik zou zo meteen terugzitten in de trein naar Amsterdam, en dan ga ik dat random met die mensen proberen te doen. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Dat is helemaal niet succesvol. Maar op het moment dat je dat met mensen doet die in hetzelfde schuitje zitten, die ook op zoek zijn, misschien wel naar klanten, die op zoek zijn naar mensen om samen een klus mee te klaren enzovoort. Dus er zitten nu 100 mensen in die business tribe. En dat is echt te gek. Er zijn zelfs mensen die met elkaar op een workation gaan. Die gaan een meerjarenplan met elkaar maken. En die zeggen, joh, zullen we dat samen doen? En we huren gewoon een huisje ergens. En die gaan dan met elkaar dat zitten doen. Nou, dat hebben wij niet eens geïnitieerd. Dat initiëren ze zelf. Dat is super. Helemaal te gek. Maar ook mensen die gewoon zaken doen onderling. Want ja, er moet ook gewoon een logo ontworpen worden en een website gebouwd. Nou, die zitten ook in de business tribe. Dus die doen kruiselings ondertussen ook allemaal zaken. Dus het tweede wat je nodig hebt is eigenlijk netwerk. Netwerk van gelijkgestemden. Netwerk van mensen die voor jou zijn. Die je kunnen helpen. Die een eventueel dienst voor je kunnen uitvoeren. En het laatste en misschien wel het belangrijkste stuk wat je te doen hebt is learning. Dus dat je echt blijft bijleren. Dus er zitten ook allerlei gewoon cursussen in die business tribe. Zit gewoon in het hele pakket overigens. Maar als je lid wordt van de business tribe, krijg je al die cursussen er ook gewoon bij. Dus er zit bijvoorbeeld ook gewoon een cursus in. Hoe zorg ik nou dat ik een beetje pakkende teksten schrijf? Hoe zorg ik nou dat het een beetje leuk over het voetlicht komt? Maar ook hoe zorg ik nou dat ik gewoon een eenvoudig strategisch plan maak? Nou, dan leggen we je gewoon een aantal lessen. Terwijl je zet de video gewoon op pauze. Dan vul je dat voor jezelf in. En dan start je hem weer. Dan ga je naar les 2. En dan leer je weer het volgende. Hoe zorg je nou dat ik een bepaalde funnel maak? Hoe zorg ik nou dat mensen van A naar B naar C naar D lopen? Van het een ook weer het ander komt. Nou, dat soort lessen zitten er allemaal in. En ja, dat werkt ontzettend goed. Ik vind het ontzettend leuk om daar content voor te maken. Dat doen we met een hele serie aan experts. Nou, daar ben jij er één van. Dus het is echt niet alleen maar David en Arjan die vertellen hoe zij het hebben gedaan. Maar dat is op al die verschillende onderdelen zitten er ook weer geweldige.
Thijs Lindhout zit erin,
maar ook Mark Tichelaar zit daarin. En zo zitten er daarna op alle. Elke de Boer zit daarin. Er zijn allerlei mensen die al lang hun sporen hebben verdiend op dat stuk. Want dan kun je gewoon afkijken. Nou, vervolgens hebben we het ook nog eens voor zo'n prijs weten te maken. Om de prijs hoef je het niet te laten.
Nee, want wat bedraagt de investering voor mensen die.
Een kleine 1000 euro. Voor een heel jaar.
Ja.
En dan krijg je het hele pakket, krijg je alles erbij. En dan, ja, dan denk ik, als je jezelf als ondernemer serieus neemt en je wil en blijven leren en de dingen in stapjes blijven doen en leuke mensen daarop ontmoeten, waar je vervolgens ook nog eens zaken mee kunt doen. Ja, dat is echt geweldig. En we zijn nu een jaar bezig. En nou, je wordt lid voor een jaar. En dat was natuurlijk best wel een spannend punt. Want vorige maand verliep voor de eerste groep hun jaarlidmaatschap. En hoeveel gaan er door? En dan weet je namelijk echt of je goed bent of niet. En bijna iedereen ging door. En dat is, ja, dat is het grootste cadeau natuurlijk. Want dan hoef ik ze niet meer te overtuigen dat iets goed is. Goed, we hebben nul campagne hoeven voeren om te blijven. Dat zou natuurlijk heel slecht nieuws zijn. Maar op het moment dat iets voor je werkt tegen zo'n investering. Dat is een enorm groot cadeau. Dus daar maken we met heel veel plezier programma's voor. Ja, dat is echt tof.
Super waardevol. Nou, klinkt dat interessant voor jou? Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/tribe. Daar vind je meer informatie hier over de investering. €997 exclusief de BTW.
Zeker.
Ja, €997. Maar kijk ook bij dat soort dingen echt van wat is het rendement wat ik erop ga behalen. Hè? Wat haal ik eruit? Daar vind je dus meer informatie. Kan je aanmelden. En ik wilde graag voor iedereen die gebruik maakt van deze actie en van dit aanbod nog 15 minuten 1-op-1 coaching bijdoen. Dat kan gaan over geld, over financiën of over vastgoed. Dus dat bied ik de luisteraars aan. Maar dan moet je wel snel naar de link gaan en hier
als ik goed begrijp,
gebruik
ga jij
van maken.
Mensen, want dat hadden we niet afgesproken.
Iedereen die zich aanmeldt krijgt van mij 15 minuten 1-op-1 coaching.
Wow. Ja. Over het financiële
stuk. Bedenk ik me nu zomaar.
Nou, wat te gek.
Ja.
Nou, dankjewel.
Omdat we graag mensen echt willen helpen. Dus
nice.
Super. David, dankjewel voor je tijd en voor al je inspiratie. Ik vond het superleuk dat je hier was.
Sorry dat ik zo weinig inhoudelijk heb kunnen bijleren over het financiële vlak. Want daar heb ik zelf ook nog genoeg te doen. Maar het was een mooi gesprek.
Maar dankjewel. Wel op andere vlakken. Dus dankjewel daarvoor. Jullie ook weer bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En we zien je heel erg graag volgende week weer bij een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.